Welkom bij Radio Maria. Damiaans wens vervuld onder haole-druk. Verlenging. En haole-druk, druk van de blanke, druk meestal van de Amerikanen. In Honolulu worstelde Maigret met het nut en de juistheid van zijn beslissing om een priester op te offeren. Hij had sympathie voor Damiaan en wist dat de man problemen had op het grote eiland. Hij bleef over deze kwestie dubben, zeker nadat hij een artikel in de Pacific Commercial Advertiser had gelezen. De koning antwoordde daarin op de petitie die de bannelingen hem hadden gestuurd. Ze kregen al zijn sympathie en liefde. Maar de bannelingen moesten beseffen dat de segregatie voor het goed van de natie was. Hij kon niet op bezoek komen. Dit artikel nam veel van de sympathie weg voor de nieuwe koning. Het klonk hypocriet en vormde een flagrante tegenstelling met wat de heldhaftige Damiaan had gedaan. Walter Murray Gibson, de man die de oproep voor een christelijke held had gelanceerd, schreef opnieuw over de leprozerie. Aangedaan las Maigret de tekst met de titel Een christelijke held. Het eindigde met: Pater Damiaan heeft dan zijn besluit genomen en werd achtergelaten bij de Melaatse zonder een thuis of extra kleren, behalve dan wat de Melaatse hem konden geven. De theologische overtuiging van de man is niet belangrijk. Hij is zeker een christelijke held. Einde citaat. Op een morgen stopte de koets van een dokter voor de missie. De man gaf modest $25 voor Damiaan. Kort daarop zat John O. Dominis, de gouverneur van het eiland Oahu, een vergadering voor. Toen alle punten op de agenda afgewerkt waren, vroeg Dominis de aanwezigen een bijdrage voor Damiaan. Iedereen schonk spontaan het nikkel dat hij op zak had. Het resultaat was $50. Dominis liet die bij de missie afgeven en rapporteerde het gebeuren aan zijn echtgenote, prinses Lidio Calani. Andere kleinere giften en veel felicitaties liepen binnen. Het waren er zoveel dat de overste besefte dat ze Damiaan niet konden terugtrekken. Damiaan zelf wilde niet weggaan. Hij schreef krachtig tot haast bevelend aan zijn provinciaal. Citaat: Ik zend u deze woorden met de schoener Waniki om u te laten weten dat van nu af aan er een residente priester moet zijn op deze post. Scheepsvrachten zieken komen aan en bij gevolg zijn er veel stervenden. Einde citaat. Hij had zijn tweede nacht onder de pandan doorgebracht en wachtte met ongeduld op het hout voor zijn huis. Hij had een kist wijn nodig, wat studieboeken en vrome werken, hemden, broeken, schoenen, een klok, rozenkransen, catechismussen, grote en kleine hosties, een zak bloem, een safe met sleutel. Hij wist nog niet zeker of hij zou mogen blijven en schreef, citaat, gelieve aan eerwaarde heer Gulstan te schrijven dat hij Kohala moet overnemen tot ik terugkeer. Maar hij voegde er krachtig zijn eigen opinie aan toe. Tenzij u een van de paters van Kona zou kunnen overtuigen om definitief over te nemen. U kent mijn houding. Ik wil me opofferen voor de arme Melaatse. De oogst schijnt hier rijp. Einde citaat. De eerste zondag in de kerk was de stank onhoudbaar. Ook al had Damiaan alle vensters opengezet. Het stuk van de mis met de rug naar de congregatie. In die tijd stond de priester, de celebrant, met de rug naar de mensen toe. Dat ging nog, maar de dienst van het woord was ondraaglijk. Hij hield de preek kort. Het ging even goed tot het communiteit was. Hij trachtte de tongen niet aan te raken en hun adem niet in te ademen. Maar de gal in zijn mond kon hij moeilijk doorslikken. Toch deed hij voort. Als hij even de tijd had, verkende hij zijn nieuwe leefwereld. De Siluama-kerk stond iets hoger op de helling van de kleine krater die het schiereiland had opgehoest. Kauhako noemde de patiënten de berg, wat het speen betekent. Boven op de palie was het duidelijk waar de naam vandaan kwam. Hij volgde het pad tot aan de kraterrand, waar de zeewind beet. Maar binnen was het er warmer. Een groot aantal mensen woonden er in de grotten, omdat ze wilden ontkomen aan de huahua, de koude van het zonarme Kalawao. Zieke mensen hadden warmte nodig. Later zou Damiaan begrijpen dat sommigen in de krater woonden om aan de vele inspecties van de gezondheidsraad te ontkomen. Illegale kokoa's doken eronder. Op de eilanden vertelde men dat lijken van melaatsen erin gedumpt werden, maar dat werd formeel ontkend. Voor de blanken kwamen, diende het als putgraf voor de resten van mensenoffers. De vlakte naar de Kaap was een door de wind geschuurde woestenij waar ooit mensen gewerkt hadden, zoals bleek uit de stenen muurtjes. De Kaap zelf lag iets hoger, een opstulping waartegen de golfslag die in Alaska ontstond in hoge schuimstrepen stuk sloeg. De westkust was minder rotsachtig dan de oostkust, idyllisch haast. In de bocht bevond zich een dorp waar voornamelijk oorspronkelijke Kamaena woonden. Kalopapa was een lieflijk oord, omgeven door groene weiden die tegen de speenkrater opliepen. Het laatste stuk van de oostkust was het zwarte zandstrand dat tot aan de palie liep. De gigantische klippenwand was er op bepaalde plaatsen meer dan 600 meter hoog. Alleen van op de Kaap kon je de volledige kale rotsmuur zien, die doorstreept was met watervallen en bruine vlekken op de plaatsen waar grondverschuivingen hadden plaatsgevonden. Drie valleien kliefden zich in de palie. Terug in Kalawao bestudeerde hij de baai. Schildpadeiland was een stuk kleiner dan ook Kalu, de haaienvin. Groene weiden gleden naar de diepblauwe zee. Nooit mocht hij de schoonheid van de Kalawao vergeten, ook al was dit de ideale gevangenis. Een zee met sterke stroming en een dodende golfslag sloot twee rijen van de driehoek af, terwijl de derde kant een klip was waar gezonde mensen wel op konden klimmen, maar bovenaan zou iedereen de vluchteling opmerken. Na enkele dagen had hij een routine uitgewerkt. Hij stond op, wandelde naar de rivier om er zich in te wassen en te scheren. Hij mediteerde in de kerk, droeg de mis op, nam zijn ontbijt en maakte een eerste ronde. Hij bezocht de zieken en verleende de stervende bijstand, maar bewaarde de nodige afstand.
Sure.
Rudolf Meyer was Damiaans eerste bezoeker. De Duitser was gehuwd met een Hawaïaanse Ali van adel dus, die Dorcas heette, en was vader van 11 kinderen. Hij woonde aan de bovenkant van de Pali in een aantrekkelijke houten woning met schaduwterrassen. Hij had verschillende jobs om zijn grote familie te onderhouden. Zo was hij de manager van de V-ranch, die toebehoorde aan de prinsessen Rut en Bernice, inspecteur voor openbare werken op Molokai en manager van de leproserie. Op een eigen stuk grond had hij suikerriet geplant en hij had in Europa machines besteld om de suiker uit de sengels te trekken. Hij kende iets van machines. Toen hij nog in Hamburg woonde, had hij voor ingenieuren in hydraulische systemen en onderzoek gestudeerd. Hij zou in die stad gebleven zijn als hij beter met zijn stiefmoeder had kunnen opschieten. Maar hij haatte de vrouw en zij hem. Daarom was hij als goudzoeker naar Californië gevlucht, zonder resultaat. Hij reisde door naar Australië en Tahiti en belandde uiteindelijk in Honolulu, net als Damiaan, op zijn 24ste. Kort na zijn aankomst op de eilanden in 1850 nodigde de protestantse predikant Hitchcock hem uit in zijn woning in Kaluaha, op de zuidkust van Molokai. De jonge Duitser werd verliefd op Dorcas, die onder Hitchcocks voogdij stond. Zij huwden in 1854 en waren nog steeds gelukkig. 1 tot 2 keer per maand daalde Meyer de Pali af voor een inspectiebezoek. Nu wilde hij de nieuwe priester leren kennen, al was dit niet de hoofdreden van zijn bezoek. De gezondheidsraad voerde een veel strengere politiek onder het voorzitterschap van de Puritein Edwin O. Hall. Die liet zoveel melaatse oppakken dat er plaatsgebrek ontstond in Kalawao. Het was bittere noodzaak om de Kamaena te overtuigen hun eigendommen ook in Kalaupapa te verkopen. Meyer moest hun de ultieme dreiging brengen. Als ze bleven, zouden ze net als de bannelingen uitreisverbod krijgen. Het goede nieuws voor de lepra-leiders was dat er niet langer een bezoekverbod voor dat dorp was. Ze mochten nu overal op het schiereiland rondtrekken. De derde reden voor Meyers bezoek was de moeilijkste. Hij moest alle gezonde mensen uit het asiel verwijderen. Het dienstpersoneel van de rijkere melaatsen, de Kokuas en de Kaimanas. Kokuas waren gezonde familieleden die hun zieke partner, ouder of kind, naar de leproserie waren gevolgd. Vele helpers keerden na de dood van hun geliefde terug naar huis en konden zo de ziekte verspreiden. Er woonden in mei 1873 een 500 patiënten op het Schiereiland en 200 gezonde mensen. Meyer was ervan overtuigd dat superintendant Jonathan Napela, een rechter uit Maui, die zijn vrouw Kitty naar Kalawao was gevolgd, deze toestand oogluikend toeliet als Kokua en zelfs meehielp te organiseren. En Kokua is een helper, een verzorger. In principe mocht Damiaan tot 24 mei blijven. Op 20 mei had hij een klok, wijn en meel uit Honolulu gekregen, maar nog steeds geen verlenging van zijn termijn. Hij bepleitte zijn zaak. 210 katholieken hadden hem nodig en er waren nog 20 kandidaten voor het doopsel. De kerk zat vol en nam een massa's biecht af. In de volgende valleien, Pelikunu, woonden zeker 300 mensen en die wilden een priester zien. De vrijdag na Hemelvaartsdag zou hij die vallei bezoeken. Gelieve me te laten weten wat uw besluit is, vroeg hij modeste. Welke priester zal het privilege hebben om de oogst van onze Heer binnen te brengen? Die is hier rijp. Zonder oogst zal hij op korte tijd teloor gaan. Einde citaat. Hij had koffie nodig, rijst, een koffiemolen, een zadel, zodat hij niet op dat van een melaatse moest rijden, en een brievier. Misintenties waren welkom, maar als het even kon, was hij liever vrij om mis te zeggen voor de stumpers. Hoeveel stervende, wat een miserie, riep hij uit. Modest schreef hem terug. De Franse consul gaf hem 22 misintenties en hij zou ook alles krijgen wat hij vroeg. Er is niets besloten, schreef Modest, behalve dat je tot nader order kunt blijven op Molokai. Hij gaf de reden voor deze toestemming. De Haole van Honolulu zijn vol bewondering voor je opoffering en staan klaar om je hulp te bieden. Je zult er wel iets van weten. Einde citaat. Modest klonk bezorgd. Wees voorzichtig. Zie dat die lelijke ziekte je niet te pakken krijgt. Ik hoop dat de goede God je zal bewaren. Einde citaat. Damiaan mocht onder druk van de blanken blijven, maar zijn succes bracht ook jaloezie met zich mee, onder meer van de kant van de protestanten. Nu hij voorlopig kon blijven, begon Damiaan te plannen. Hij zag twee dringende zaken. De waterleiding moest ook de bannelingen die niet in het hospitaal woonden voorzien. En er was een probleem met de graven. Alleen de rijkere melaatsen werden in een kist begraven. De anderen vielen onder het drieknopensysteem van Kalawao. De grafdelvers in dienst van de gezondheidsraad wikkelden de lijken in een doek, meestal het deken waaronder de patiënt gestorven was, en knoopten die vast met een touw, een knoop aan de voeten, aan het hoofd en in het midden, dus het drieknopensysteem. Dan bevestigden ze het zwaaiende lichaam aan een stok en droegen het zo naar het kerkhof. Puttengraven in de lavagrond was heel zwaar werk. En daarom maakten de delvers een ronde holte en plooiden daar het lichaam in. Als de put niet diep genoeg was, was er kans dat wilde zwijnen 's nachts de lijken opgroeven. Damiaan zag als eenvoudige oplossing het hek rond het kerkhof, zodat de varkens er niet binnen konden. Het andere systeem was het lijk overhitten met cement. Maar dergelijke bovenaardse graven waren een noodoplossing. Want als de verbanningsijver van de gezondheidsraad bleef, zou er gauw geen plaats meer zijn. Damiaan had ook een persoonlijke dringende zaak. Hij moest zijn ouders vertellen dat hij bij de melaatse was, maar wilde hen niet bang maken. Daarom probeerde hij wetenschappelijk en rustig te schrijven. Hij zette op een rijtje wat hij over lepra wist. Citaat. Lepra is bijna ongeneeslijk. De ziekte ontwikkelt zich geleidelijk door een deterioratie van het bloed. De eerste tekens zijn zwarte vlekken op de huid, voornamelijk op de wangen. In die vlekken is er geen gevoel. Na een tijdje is het hele lichaam bedekt met dergelijke vlekken. Dan komen de wonden en die ontsteken, vooral op handen en voeten. Tenen en vingers worden weggegeten en op dat ogenblik stijgt er een weeënstank op uit de wonden. Hun adem vergiftigt de lucht. Einde citaat.
Thank you.
Hoofdstuk 10. Aanvaard worden. Mei 1873 tot januari 1874. Dood van een kind. Jozef Manu landde met zijn kano op het strand van Kalawao. Hij trok de sloep op de smalle zandstrook en begon de pakken paai-ai uit te laden. Van alle kanten kwamen mensen. Van alle kanten kwamen melaatsen en kokoas te paard, aangereden of te voet, aangelopen. De sterkste, de grootste, de minst zieke, stelden zich in een kring op rond de boot, terwijl de zwakkeren achteraan een plaats zochten. Jonathan Napela riep een naamlijst af. De sterkste beloofde voor de zwakkere de zorgen en legde beslag op de rantsoenen van allen. Ze reden met hun buit recht naar huis. Damiaan keek toe en vroeg zich af hoe dit systeem te veranderen was. Maar nu had hij geen tijd. Jozef wilde hem een lift geven naar de vallei van Pedekunu en daar keek hij na 2 weken leproserie naar uit. Voor hij in de boot stapte, knielde hij om een akte van berouw te zeggen. Terwijl hij instapte, voelde hij de blik van bepaalde patiënten en een enkele kamaena priemen. Hij had duidelijk tegenstanders. En een kamaena is een oorspronkelijke bewoner, een autochtoon. Ze roeiden goed door en kwamen snel in Pelekunu. Stinkende vallei, aan. De geul in de klippenmuur was zo diep dat bepaalde delen nooit de zon zagen. Het junglegroen verrotte omdat het vocht niet verdampte en dat gaf een kwalijke geur. Jozefs protestantse ouders nodigden Damiaan uit om hun hut als kerk te gebruiken en stelde voor dat hun ongedoopte zoon misdienaar zou zijn. Damiaan legde uit dat hij het eerste voorstel kon aannemen, maar het tweede niet. De ouders keken teleurgesteld, want ze wilden iets doen voor de christelijke held. Alle 4 zaten ze duidelijk verveeld met de situatie. Manu vertrok zelfs en toen, eigenaardig genoeg, vulde de hut zich geleidelijk aan met devote mensen. Damiaan beloofde hun dat hij hen zou bekeren. De mensen knikten opgetogen, maar voegde eraan toe: niet vandaag. Het deed goed in een normaal gezin te zijn, mee uit de pot pooi te eten, de verse vis niet te hoeven weigeren. Zelfs het glas water smaakte beter. De 2 dagen in Pelikounou waren ontspannend. Jozef voerde Damiaan daarna naar de kleine groep katholieken in Hailou. En dan ging het verder naar Halawa, een brede, vruchtbare vallei aan de Oostkaap. Vriendelijk werd hij er niet ontvangen, want de meeste inwoners waren Kamaenas van Kalawao, die hun land hadden moeten verlaten. Ze vonden het oneerlijk dat de priester mocht rondreizen, terwijl hun familie en vrienden de leproserie niet mochten bezoeken. Vanaf Halawa ging Damiaan te voet verder. Hij nam de tijd om de massa's kleine dorpen en havens langs de zuidkust te bezoeken. Een kennismaking mocht je nooit forceren. Uiteindelijk begon hij aan de lange klim naar de top van de Padi. Er waren nauwelijks bomen en de zon brandde. Het was een zware klim, al steeg de helling van de hoofdvulkaan van Molokai geleidelijk naar de weilanden waar meiers runderen graasden. Voor het eerst maakte hij kennis met het grote gezin. Meier gaf hem een paard en samen reden ze naar de padi. Aan de bovenkant van de klip ging de wind als een stoomtrein tekeer. Damiaan zag de grote steen waar vrouwen op gingen liggen om de doem van onvruchtbaarheid te breken. Maar zijn aandacht ging naar de landtong in de diepte. Hij zag de speenkrater en begreep de naam. Het had inderdaad iets van een gezwollen anus. Het schiereiland lag in de zon, een lieflijk stuk land, een paradijs. Hij kon niet blijven kijken, want hij moest voor zonsondergang beneden zijn en het pad was steil en gevaarlijk. In Kalawao maakte Damiaan zijn statistieken op. Hij had 35 mensen gedoopt en 5 van de bekeerlingen waren al gestorven. Zeferin, de jongen die in Ahuimanu had gestudeerd, was herleid tot een hoop trillingen onder een vuile deken. Een gezwollen gezicht met smekende ogen. Een oude man met een verteerd lichaam. Hij was 16, maar door de ziekte was hij nooit puber geworden. Geen baard, geen borst of schaamhaar. Damiaan had getracht Williamson te overtuigen hem in het paviljoen te houden. Maar dat zou de andere patiënten demoraliseren, volgens de verpleger. De deur van het sterfhok viel met een stamp achter Damiaan en de jongen dicht. Zeferin lag op de aarde grond te kreunen. Hij vroeg naar zijn moeder, wilde naar Wailuku, naar huis. Damiaan beloofde hem zijn hemelshuis. Met stokkende stem, omdat dit een kind was, een katholiek, een leerling van het Picpus College, voerde Damiaan de laatste riet uit. Het was moeilijk voor de zalving een gave plek op het skeletachtige hoofd te vinden. Een spasme ging door het lichaam en een voet schoot van onder het deken. Damiaan zag de maden in de zwerende wonden kruipen. Hij wilde opspringen, wegrennen, maar de jongen keek hem met smekende ogen aan. En toen, al mocht hij van de bisschop geen patiënt aanraken, begon Damiaan de hals van de jongen, waar de huid nog gaaf was, te masseren, een lomi-lomi te geven, zoals de Hawaïanen dat noemden. De jongen stierf in zijn armen.